De naam van die ene vrouw waar ik het zojuist over had, is Rachab. En over haar lezen we allereerst in het Oude Testament uit Jozua 2. We lezen dat hele hoofdstuk, Jozua 2. Maar ook wat het Nieuwe Testament over haar zegt. En dat lezen we in Hebreeën 11. En daarvan, Hebreeën 11, lezen we de versen 21 tot en met 31. Dus twee schriftgedeeltes. Allereerst Jozua 2 en vervolgens Hebreeën 11, vers 21 tot en met 31. Jozua 2. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. En zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rachab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want zij zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker nog inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen van Jericho dus achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij, Rachab dus, zich te slapen gelegd had, klom ze naar hen toe, naar die verkenners uit Israël, op het dak. En zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven en ook mijn broers en mijn zussen met al wat van hen is en dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop lieten zij hen neer. Liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn, daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij dat u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten, en verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat op zijn eigen hoofd zal rusten en wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. Ze zei daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en zij gingen weg. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Ze gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden die 2 mannen terug. Ze daalden af uit het bergland, staken over, kwamen bij Jozua de zoon van Nun en ze vertelden hem alles wat hun overkomen was. En zeiden tegen Jozua, zeker de Heere heeft ons heel dat land in onze handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Tot zover deze geschiedenis. En vervolgens lezen we uit de brief aan de Hebreeën, Joden die tot geloof gekomen zijn in de Messias en Jezus Christus, daarin hebben erkend. Aan hen wordt ter bemoediging door de apostel geschreven. En dat lezen we dan uit het 11e hoofdstuk vers 21 tot en met 31. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. En daar heb je er. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat ze de verkenners met vrede had ontvangen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We staan vanmiddag met elkaar stil bij het ene zinnetje uit Hebreeën 11. We lazen het samen al. Vers 31, dat gaat over Rachab. Ik lees die woorden nog een keer, Hebreeën 11 vers 31 als uitgangspunt voor de verkondiging. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Het thema voor de preek is heerlijk evangelie en op papier heb ik die H tussen haakjes gezet. En als je de H van heerlijk weghaalt, wat krijg je dan, jongens en meisjes? Eerlijk. Het evangelie is heerlijk. En daar bedoel ik mee, het is mooi, het is goed, het is groot. Maar het is ook eerlijk. En ik hoop dat ook jij, samen met mij en de ouderen in de gemeente, mogen ontdekken waarom die 2 facetten die 2 dingen bij het evangelie horen. Radicaal eerlijk en ook helemaal heerlijk. En wat dat met deze tekst te maken heeft natuurlijk. Nou, Geliefde gemeente, jong en oud. Het is natuurlijk wel even goed als we zo in Hebreeën 11 binnenvallen om weer even voor de geest te halen wat de apostel precies aan het doen is. Het voert te ver om dat van heel de brief te zeggen, maar als we ons beperken tot hoofdstuk 11. Waarom worden er nou zoveel Bijbelse voorbeelden gegeven van mensen, Joden en heidenen, die het voorbeeld hebben gegeven van hoe dat nou gaat als je gelooft? Waarom zou die schrijver, die apostel, dat nu doen? Met zoveel voorbeelden. Om twee redenen. Kijk, degene aan wie hij schrijft waren Joods, zijn Joods gebleven, maar er is één groot verschil in hun leven gekomen. En dat is dat ze de Messias niet langer konden verwerpen, maar de prediking van de apostelen, de boodschap van het evangelie, hebben beaamd en gezegd: Jezus is onze Messias, onze redder. En dat bracht nogal wat met zich mee. Er waren heel veel mensen om hen heen van dezelfde bloedgroep die dat niet mee konden maken. En dat zorgde voor verwarring. En sowieso in die maatschappij was het niet per se minder ingewikkeld als vandaag, hoor, om belijdend christen of belijdend Jood te zijn, om de naam van Jezus uit te dragen. Dat stuitte op weerstand. En die kleine gemeente die maar niet zo gemakkelijk van de grond leek te komen, heeft bemoediging en opscherping nodig. Daarom geeft de apostel deze voorbeelden. Ik zei om twee redenen. Allereerst, en dat lees je als je doorleest tot en met de eerste verse van hoofdstuk 12. Wel nu, eindelijk klinkt dan na heel die lijst de conclusie: laten ook wij wat. Nu wij door zo'n menigte van getuigen. Vanavond horen we van Rachab, maar er is geschreven over Mozes en over Jozef. En jawel, ik vergiste me de vorige keer ook over David. Staat toch in Hebreeën 11. Als wij weten dat er al zoveel mensen ons voorgegaan zijn, die vol hebben gehouden, die hebben laten zien wat geloof is, laten wij dan ook zo volharden en alles afleggen wat te maken heeft met zonde die ons zo gemakkelijk kan verstrikken. Dus ter bemoediging, houd vol zoals zij, en tot opscherping, zorg dat je leven zuiver is. Dat de zonde niet als een onkruidplant toch weer dat geloof gaat verstrikken en verstikken. Dan komt ook Rachab te sprake. Rachab? We zijn er misschien een beetje aan gewend. Rachab de hoer. Wat zegt u? Moet dat nou dan genoemd worden? Kijk, dat het in Joshua 2 beschreven staat, dat is gewoon eerlijk. Dat was haar beroep, ze verkocht geen bloemen. Eerlijk is eerlijk. Er zijn nog wel mensen die zeggen, ja, het was de waard, de waardin. Zo kun je het ook vertalen, maar in het Nieuwe Testament, zowel bij Jacobus als in de Hebreeënbrief, wordt het wel duidelijk. Het gaat echt om een prostituee die verdient aan de liefde. Nou ja, de liefde tussen haakjes. Aan de lust van anderen. Moet dat dan hier nu nog een keer gezegd worden? Dat is toch verleden tijd? Nou, daar komen we bij het woordje eerlijk. De Bijbel verzwijgt haar afkomst niet. Door het geloof heeft zij, toen ze dat beroep uitoefende, een beslissende keuze gemaakt. Daar gaan we straks nog wel meer van horen. En het allerbelangrijkste van wat zij deed, zegt de apostel, is: wat maakt nu het verschil dat zij niet is omgekomen, al die andere mensen in Jericho wel, maar zij en haar familie niet? Ik zei in het gebed, hè, vanmiddag gaat het ook een beetje over opnieuw onderwijs krijgen in lezen wat er staat. Omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Zullen we eens kijken hoe dat nou precies is gegaan. Om deze tekst te wegen tegen de achtergrond van de geschiedenis lang geleden. Ik had het over genade. Wat een wonder. En helemaal vanmiddag, als je zelf dat wonder in je leven hebt meegemaakt, mag je opademen, weer eens terugblikken. Hoe ging dat nou? God werkt op verschillende manieren. Maar die ene rode draad, hè? Je hebt het niet verdiend. Je had het niet verdiend. Maar je zei, Heere, hier ben ik, helpt u mij. Ik vertrouw erop, als u zegt dat u trouw bent. Dat u zich houdt aan het teken wat u hebt gegeven. Dan zal ik niet omkomen. Ja, Rachab. Die mannen zijn bij haar gekomen. Ik vind dat best wel bijzonder. Zoals we dat samen hebben gelezen. Ze worden er uitgestuurd, vooruitgezonden. Dan komen ze in Jericho, de stad van de vijand. En ze moeten goed kijken, jongens en meisjes, hoe dat er allemaal uitziet. Waar ze straks op zullen stuiten. En dan komen ze, hebben we gelezen, in het huis van hun vrouw. Van wie het beroep prostituee is. En de naam Rachab. Dat betekent zoiets als wijd of ruim, open. En dan staat erachter, en zij sliepen daar. Kan soms wonderlijk gaan, hè? Er zijn veel verklaarders die haasten zich om te zeggen. Want Gods verkennis en Gods volk moet natuurlijk wel zuiver op de graad zijn. Ja, die mannen dachten, het is het meest makkelijk om bij zo'n vrouw de nacht door te brengen, want dat valt niet op. Dan gaan er wel meer naar binnen. Het zou kunnen. Of zijn ze bezweken voor dat rode koord aan de straatkant. Zoals zoveel helaas ook. In de afgelopen tijd en jaren die strijd hebben verloren. Verder weg van huis, in de anonimiteit, niemand ziet het. Toegeven aan een zonde die God verafschuwt. Ze sliepen daar. Nou, dat wordt al snel bekend. Blijkbaar is het dus wel heel herkenbaar geweest dat die mannen bij haar naar binnen gingen, want binnen no time stuurt de koning de bode van Jericho. Die komen bij Rachab. Ik vat het even heel kort samen. En Rachab, die gaat liegen, jongens en meisjes. Dat is niet zo netjes, hè. Dat hoor jij ook van papa en mama. Je mag niet liegen, je moet altijd de waarheid spreken. Maar soms kom je in een situatie dat je verplicht bent om de waarheid niet te zeggen. Dus we hebben de mensen met hun voeten op het luik, het kruipluik, gelogen tegen de Duitsers. Ik heb geen Joden. Maar er zaten er een aantal onder hun voeten. Dan heb je de plicht om te liegen. We noemen het wel eens een noodleugen. Ik noem het dan liever een plichtleugen. Ze kiest voor dat wat haar koning als de vijand beschouwt. En straks legt ze uit waarom. Ze waagt haar leven door de waarheid te verdoezelen, zodat deze mannen verborgen onder de vlasstengels het leven behouden. En dan stuurt ze die mensen met een mooi verhaal op pad. Maar dan gaat ze niet slapen. Ze kan niet eerder slapen dan dat ze eerst even bij die mannen geweest is. Ze gaat het dak op. Kun je je voorstellen, hè? Zij met haar beroep. Ervaren met mannen. Maar nu gaat het ergens over. Nu gaat het echt ergens over. Tussen haar en die verkenners. Ze zegt het, hè? We hebben het gelezen. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dan gaat ze vertellen over de schrik die op de mensen in Jericho is gevallen. Overdrijft ze? Nou, zelfs als ze overdrijft, kan niemand eronder uit. De impact van de daden van de Heere, hoe hij met het volk Israël is omgegaan, zijn vooruitgesneld. Achter die dikke muur in Jericho is het bericht binnengedrongen. Daar, dat volk wat in opmars is, wat eraan zit te komen, die dienen een God. Die heeft niet alleen macht in de hemel, ja, dat wordt dan wel heel hard geroepen, ook bij andere goden, in andere religies. Maar je kunt het nooit helemaal controleren hier op aarde. Maar die God heeft ook alle regie hier op aarde. Die zorgt ervoor dat dat volk onstuitbaar is. Die komt voor dat volk op. En daarom zijn ze weggesmolten van angst. Ze hebben het gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, zegt ze, toen u uit Egypte ging. Ze heeft gehoord hoe Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, het hebben afgelegd tegen de God van Israël. Hun hart smolt weg van angst. Er is geen moed meer in iemand hier in Jericho. Dat weet ze. Dat heeft ze echt gehoord. Want de Heere jullie God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En wat doet ze dan? En dan kom ik bij het thema van de preek. Waarom leer ik hier de heerlijke les van het evangelie en de eerlijke les van het evangelie? Hoe verandert God mensen? Wat gebeurt er nu als je voor het eerst in je leven gaat geloven? Weet u, er zijn mensen die maken ervan van Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab, de bekeerde vrouw, niet omgekomen met de ongehoorzaamde, omdat ze van eeuwigheid verkoren was, in de tijd wedergeboren was en door alle bevindingen heen verzekerd was van haar geloof. Ik weet niet wat dat voor vertaling is, maar niet de oude. En niet de onze. Wat is de reden waarom Rahab, terwijl ze smelt van angst, terwijl ze weet tegen die God leg ik het af, dat ze toch in vers 12 het aandurft om te zeggen bij die mannen, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik u goede tierenheid bewezen heb, dat hij het ook aan mij doet. Nou zeg. Ja, en de apostel in de Hebreeënbrief beaamt dat ook. Wat is nou de reden dat ze niet omgekomen is? Waaruit bleek haar geloof? Omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Dat staat er. Is dat geloof? Ik weet niet wat er allemaal in haar hart is omgegaan. Maar ik mag het doen met wat de Bijbel zegt. En wordt het dan oppervlakkiger of dieper? Gaat het dan meer op afstand van je komen te staan? Of komt het dan juist dichterbij? Deze vrouw ziet in de God van Israël zoveel ruimte, dat die God die over haar heen kan walsen, dat heeft hij ook bij alle vijanden gedaan, een God is die te vertrouwen is. Ik vond dat heel bijzonder. Ik heb dat in andere vertalingen nog eens op zitten zoeken, en in het Hebreeuws blijkt het toch echt te staan. Het gaat hier over geset en emet. Goede tierenheid, verbondstrouw. Deze vrouw die helemaal niet van die woorden weet, van de wet van God en van het verbond van God, bezigt een woord. Heeft ze dat misschien ergens opgevangen? Is dat via een gerucht bij haar binnengekomen? Of geeft de schrijver van dit boek dit woord gewoon weer omdat het voor de Joodse lezers belangrijk was om te weten? Eén ding is duidelijk. Zij weet, deze God gaat een verbond aan met mensen. En hij houdt degene die in het verbond met hem zijn getreden aan hun belofte. Maar hij houdt zich ook aan zijn belofte. Kortom, ze schrikt van de heiligheid van God niet af. Hoort u dat? Ze schrikt van de heiligheid van God niet terug. Ze zoekt er juist haar heil. Die God die rechtvaardig is, die is te vertrouwen. En die mannen die mogen spreekbuis zijn namens God. Ze vraagt om een teken van trouw. Er zijn mensen die zeggen, hoe durf je met zo'n beroep? Een teken van trouw? Vrouw, ga je schoonmaken, ga je eens bekeren. Word eens een beetje netjes. Kan je toch zomaar niet zeggen. Oh, zie je wel, jouw hart is helemaal niet gesmolten. Als je echt bang was en ontzag had voor God, dan durf je niks meer te vragen hoor. Ze zegt, geef mij een teken van trouw. En deze mannen, deze verkenners mogen achter die dikke muur, of moet ik beter gezegd moet ik het zo formuleren. Op die dikke muren mogen ze het evangelie eerlijk en heerlijk doorgeven. Het zal gebeuren als u deze zaak van ons niet bekend maakt. Wij zetten ons leven ervoor in om in uw plaats te sterven, om dat te voorkomen. Heerlijk evangelie, plaatsvervanging. Iemand die borg staat, garant staat voor een ander. Het zal dan gebeuren wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan uw goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. En dan horen we hoe dat is gegaan, hè. Ze heeft de verkennis met vrede ontvangen. En nu wij. Is dat niet geloof? Als God zegt, ik kom eraan. Als hij zijn voorbodes vooruitzendt. Als de ambassadeurs van Christus prediken dat Christus eraan komt. Om te oordelen de levenden en de doden. Wat is dan geloof? De hand leggen op Gods belofte en zeggen, Heere, ik vertrouw uw macht. Ik kan niet tegen u op. Ik ga het ook niet doen ook. In de omgang met die verkennis laat ze zien dat ze de God van Israël vertrouwt. Is dat ook niet wat wij moeten leren? Als God aan het woord is, wat is dan geloof? Op enig gezinskamp van kort geleden werd mij vermeld, deelde iemand sokken uit met de tekst daarop, gewoon ja zeggen. En dat na vele gesprekken over, hoe weet ik het nu zeker? Hoe mag ik toch komen tot de Heere? Zo eenvoudig, gewoon ja zeggen. Dat is bijzonder, toch? Dat je de Heere vertrouwt. Terwijl je hart of je inzicht of je verstand misschien zegt, ja, maar als ik God tegenkom, dat loopt niet goed af. En ik heb dit nog niet en dat nog niet en zo kan ik vastlopen. En door het geloof is Rahab niet omgekomen, want ze zag in de verkennis die vooruit werden gezonden een reden om te hopen en te denken, als zij de God van Israël dienen, dan vraag ik om een teken van trouw en dan laat ik ze gaan en dan geloof ik. Al moet alles nog gebeuren en gaan er nog heel wat weken overheen, denk ik. Maar als die God dan hier straks voorbij komt, dan zal ik, mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zussen, het overleven. Wat een krachtig evangelie. Te meer, als je leest, en dat is wel heel opvallend, in vers 15 wordt het een touw genoemd. Ze gooit een touw door het venster. Haar huis bevond zich, zoals ik al zei, op de stadsmuur. Maar in vers 18, dan noemen die verkenners dat touw, wat zo voor handen lijkt te liggen, een lang end, lang genoeg om ze zo naar beneden te laten gaan op de grond, wordt dat touw een koord genoemd. En dat koord, ja, dat Hebreeuwse woord, zit het woord teken in. En ik las bij verschillende uitleggers dat met name dat scharlaken, dat rode koord, het teken was van een bordeel aan de straatkant. Als dat koord, dat rode koord er hing, dan kon je naar binnen. Ja, als het er niet hing ook, maar dan vond je er iemand. Deze mannen zeggen dat koord, wat het teken was van een zondig leven en waardoor je ons hebt geholpen om weg te komen, dat moet je aan de buitenkant naar beneden hangen, aan de kant waar God voorbij komt. Sommige mensen zeggen, je moet maar durven. Die heilige God die voorbij komt, nou, het stuk muur waar die dat ziet hangen, stort toch het eerst in. En dat is het evangelie, gemeente. Kijk, het is bijzonder, hè, dat volk dat gaat met Gods belofte aan de wandel. 6 dagen lang 1 keer om heel de stad. En dan de 7e dag 7 keer rond. En dan wordt de shofar geblazen en het volk juicht. En dan, ja, geweldig toch? Ze wandelen die muren gewoon omver. Maar het grootste wonder is wat er daarna gebeurt. Dan zie ik de stofwolken optrekken. En wat laat God dan overeind staan? Het bordeel. En dan niet omdat hij dat beroep lief heeft. Niet zodat er mensen kunnen zijn die zeggen, ach, maakt dus allemaal niet uit wat je doet, als God een goede dag heeft, ja, dan kom je ermee weg. Nee, maar omdat in dat bordeel een zondige vrouw was die gehoord had van de macht en de genade van God en heeft gevraagd om een teken van trouw en gehoorzaam is geweest toen die verkenners zeiden, gooi de vuile was maar naar buiten aan Gods kant. En als hij voorbij komt, met de ark voorop. Dan kom je er doorheen. Ik vind het te ver gaan wat ik bij een verklader las. Het is wel een mooie gedachte. Maar ik vind het een beetje te ver gaan. Moet ik het daarom delen? Ik doe het toch maar. Die zeggen, op het moment dat het volk begint te juichen en de shofar geblazen wordt en de ark voorop staat, op het moment dat die ark op die zevende dag, de zevende keer, bij het koord van Rahab is, dan stopt die daar. En dan hangt het teken van haar verlopen leven boven het verzoendeksel. Nou, er zijn heel veel bruggetjes om bij de Heer Jezus uit te komen. Rood, zonde, de ark. Maar zoals ik het nu zeg, doe ik het evangelie geen recht, alsof wij een bruggetje moeten zoeken om bij Jezus te komen. Ook in het Oude Testament zit hij in heel die offerdienst, de Messias van Israël. Degene die tussentreedt, het volkomen lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Begrijpt u dat hier bij mensen die vastlopen in het geloof en denken, houden we het wel vol? Bij mensen die denken, komt het er dan echt wel op aan dat ik zo nauwgezet leef? Maakt het nou echt verschil? Ik zie ook anderen die andere keuzes maken en die redden het ook. Dat ze deze woorden meekrijgen. Weet je wat geloof is? Gehoorzamen en volhouden. Kijk naar Rahab, ze had het niet verdiend. Maar ze kwam er doorheen. Voor mensen die vanmiddag in de Laankerk worstelen met, is het ook voor mij? Is zij het bewijs? Je kunt geen enkele reden vinden om te zeggen, ik ben te slecht. Je kunt geen enkele reden vinden om te zeggen, ik weet niet of God het wel wil. Er is maar één reden om aan het appel in de verkondiging voorbij te gaan. En dat is ongehoorzaamheid. Zou je de witte vlag dan niet eens hijsen? En geef het door, geliefde gemeente, als u in gesprek gaat met mensen die daar zo mee worstelen. Zou je de witte vlag niet eens hijsen? Je ziet hoe dat bij Rahab is gegaan. Wat is het verschil tussen haar, zij en de ongehoorzame? Precies. Dat maakt het verschil. En zij heeft slechts een gerucht gehoord. En dan vooral eigenlijk maar één kant van de zaak. Die alles verpletterende kracht van God die ervoor zorgt dat Israël de beloofde doel haalt. Hoeveel meer wij? De boodschap van Jezus die zegt, kom jongen, meisje, geef het aan mij. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu je zonde. Nee, zorg niet dat je eerst jezelf op wil knappen. Stop met knoeien. Kom hierheen. Vertrouw mij op mijn woord. Dit is mijn belofte. En ieder die tot mij komt, zal ik helemaal niet uitwerpen. Dan mag ik een verkenner zijn en een ambassadeur. Die de vrede van God verkondigt voor jou. Om te zeggen, zeg nou eens ja. Je vraagt om een teken van trouw. God houdt zich aan zijn woord. Wie tot hem komt, die is behouden. Ja, zegt iemand, maar vul het maar in. Hoe je verleden ook is, waar je ook tegenaan loopt, is dit niet de kracht van het voorbeeld? Rahab heeft laten zien. Geloven is niet allerlei dingen meemaken per se. Geloven is, als het belangrijkste in je leven wat gebeuren moet gebeurt, God komt, dat je ja zegt. Wat een voorrecht, ook als je tot geloof gekomen bent en je blikt terug, zoals die Joden die Christus belijden, die dit onderwijs krijgen. Zij, volk buiten het verbond, zij die slechts een gerucht hoorden, zij met dat beroep en wij dan. Dat ook deze gelovigen niet het gebed van een fariseer bidden en zeggen, ik dank u dat ik niet ben, maar een beroep doen op Gods genade. Zo draagt u ons er doorheen. Laten ook wij, ook als we Rahab als voorbeeld hebben gekregen, de zonde die ons zo gemakkelijk omringt afleggen. En laten wij volharden. De wedloop doorgaan die voor ons ligt. En hoe doe je dat dan? Ga je nou naar huis vanmiddag met de gedachte. Nou, we gaan het nog eens uitgebreid hebben over wat er allemaal gezegd is over Rachab. En die weet misschien nog dit detail op te dissen en die weet misschien nog dat te vertellen. En die vond dat wel een mooie opmerking en die dacht misschien aan iemand anders. Maar wat is nou het doel? Wij weten, Rachab is ons vooruit gegaan. En samen met Jozef. En met Mozes en met Jacob. Omringen ze ons als een volk van getuigen. Maar als wij de wedloop lopen, houden wij het oog gericht op Jezus. Hebreeën 12 vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen. En de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij nu met elkaar zingen. Psalm 72 en daarvan vers 10 en ook vers 11. 72 vers 10, dan zal naar zoveel gunst bewijzen. Het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.